Dit is Topcom Radio. Connecting the Dots. Topcom Radio.
Topcom Radio, aflevering 333. Goedemorgen.
Hoe komt het dat wij dingen ontdekken die jij nog niet wist?
Goedemorgen, hé. 333.
Ja, ik zat even aan 666 te denken.
Ja, nou weet je, het is misschien goed om daar gelijk eens een keer op in te gaan. Wij moeten niet zo bang zijn voor die cijfers en ook niet voor die symbolen van hen. Want zij kunnen niks creëren. Alles bestaat al.
Ja.
Dus zij werken met de creatie en vervormen die en draaien deze om. Dus er is niks mis met getallen. En zeker niet als het deelbaar is door 11. Dat zijn meestergetallen. Dus het is allemaal flauwekul. Dus laat je daar niet gek door maken.
Nou, als het deelbaar door 11 is, dan denk ik carnaval hoor.
Nou ja, dat is dus wat ze dus ook doen. Ja, het gekke getal. Een meestergetal is dus een gekke getal. Het getal 13 is het getal van compleetheid. En dat maakt ze een ongeluksgetal. Dus laat je gewoon niet gek maken door al deze onzin. Dit is allemaal van ons en dat hebben ze van ons afgepakt. Ja. Dus wij pakken het gewoon weer terug.
Ja, de beste quote van de week kwam niet van mij, maar die heb ik ergens op Twitter gelezen bij iemand. Die stond in zijn profiel. Ik ben alleen verantwoordelijk voor wat ik zeg, niet voor wat jij begrijpt.
Ja, zo is het.
Die is goed.
Weet je wat ik ook een mooie meme vond uit de COVID-tijd? Mijn vrijheid houdt niet op waar jouw angst begint.
Ja, dat is ook een goeie.
Die vind ik ook schitterend.
Ja. Wil, onze cartoontekenaar. Sorry. De onderzoekredactie van de NOS en Nieuwsuur deed onderzoek naar de geldstromen tussen artsen en medische bedrijven. Dankzij tot nu toe verborgen cijfers ontdekte wat tientallen cardiologen miljoenen euro's van medische bedrijven ontvangen zonder dat hun ziekenhuis ervan afwist. Ik zit dan tegelijk te denken, worden dokters voor de bus gegooid om de ziekenhuizen in te dekken?
Ja, want dit is oude informatie. Ja, het is niet te geloven, Henk, maar jij bent 27 jaar niet ziek geweest, maar nu moet je er toch echt aan geloven. Hè?
Ja, al 2 dagen.
Ja. Ivermectine, joh. Ivermectine, bijna zo vanaf.
Ja, ik heb het nog lekker dus.
Ja, dat even tezijde. Deze informatie is in principe oud. Daar sta ik niet van te kijken. Maar jouw opmerking, jouw inschatting van waarom brengen ze dit nou naar buiten, die is volgens mij heel correct, ja. In het grote voor de bus gooien spel. Er is door mensen zoals ik en vele anderen al heel lang voor gewaarschuwd naar die artsen toe. Er komt een tijd, dan worden jullie verantwoordelijk gehouden. Artsen, verpleegkundigen, noem maar op. Trouwens ook de gevaccineerden zelf. Hè? Maar ja, nee, je had het kunnen weten. Nee hoor, je werd echt niet verplicht. Ja, dat we het je zo moeilijk hebben gemaakt dat het voelde alsof het verplicht was. Prima, maar juridisch gezien was je niet verplicht. En dat geldt dus ook voor die artsen. Die hebben hier gewoon moedwillig aan meegedaan. En weet je wat het punt is? Zo werkt het kwaad, hè?
Ja.
Maar ze hebben nog gelijk ook. Want je had namelijk het recht en de plicht om er niet aan mee te doen.
Ja. Motie van wantrouwen in Nederland in verzet. Bij het bereiken van 100.000 handtekeningen wordt er een proces opgestart.
Ik heb er weinig vertrouwen in, Henk.
Ik ook.
Heb ik vaker gezegd. Ook dat proces dat Bond tegen overheidszaken wil opstarten tegen Rutte, Kaag en Segers en Hoekstra. Wegens landverraad. Je kunt dit maar 1 keer doen. Als er een vrijspraak is, dan ben je verder van huis dan je had gewild, wellicht. Of had bedoeld. Nee, dit moet militair worden opgelost in tribunalen.
Ja. Opmerkelijke tweet, Kevier Kef die stuurde hem, D66-Kamerlid verwijderde een tweet aan de paus. Sjoerdsma veroordeelde het werk van Satan.
Ja, heel bijzonder die tweet. Op zich kan ik me ontzettend vinden in die tweet. Alleen, ik word natuurlijk zeer wantrouwig als die van deze persoon afkomstig
precies,
is.
Precies, ja.
En heeft Sjoerd hier niet door dat de paus misschien wel de vlees geworden Satan is? Ik begrijp niet zo goed waar dit vandaan komt, eerlijk gezegd.
Ja. Ja, ik ook niet. Maar daar komt misschien wel een staartje.
Ja.
Met de huidige inflatie 17,1% deze maand kun je de klok op gelijk zetten dat alles 20% duurder gaat worden. Een pilsje in de kroeg van 2,60 naar 3,10 of nog duurder, mij niet gezien. Na de lockdown avondklok zijn we hier in Frankrijk al lang aan gewend om mensen thuis te ontvangen en uit te nodigen. En niet alleen voor een drankje, maar gewoon gezellig eten. En dat is, het is al een traditie geworden hier in Frankrijk.
Ja, dat 17-getal is wel heel interessant, vind je niet?
Ja.
Dus een inflatie van 17%. De vraag is het 17% of is het niet gewoon in werkelijkheid nog veel hoger?
Ja.
Die kans is heel groot. En eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit wat het officiële overheidscijfer is. Als je gewoon kijkt hoe prijzen stijgen. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van welk product je koopt. Maar soms heb je stijgingen als consument van wel 50%.
Ja.
Dus dan heb je feitelijk gezien natuurlijk een veel hogere inflatie. En bedenk dat inflatie ook gebrek aan koopkracht is. Hè?
Ja.
Dus het geld wordt daardoor minder waard.
Ja.
Dus je hebt minder om te besteden.
Het ruilmiddel is niks waard, hè?
Nee, het is zolang het op basis van schuld is, zoals via de centrale bankenstelsel, is het sowieso niks waard. En is het allemaal één grote illusie die ook doorgeprikt gaat worden. En het zou wel eens dit jaar kunnen zijn.
Ja.
Dat het complete financiële stelsel wereldwijd gaat instorten.
RTV Oost, Rutte dood en Kaag aan de galg. Doodsbedreigingen op het viaduct bij Oldenzaal.
En toen schreef ik op mijn forum, wie kaats kan de bal verwachten.
Ja, en ik had er als nood bij, is bedreigen met een vaccinatieplicht dan geen doodsbedreiging?
Ja, en vooral Hugo de Jonge. Hè? We gaan van wijk naar wijk, van arm naar arm. Dat hebben bijzonder veel mensen als uiterst bedreigend en angstaanjagend ervaren destijds.
Ja,
ja, de overheid terroriseert en gaat dan lopen jammeren als er een keer een reactie komt. Kijk, en we kunnen discussiëren over hoe chic die reactie is. Maar weet je, uiteindelijk moet je ook niet kinderachtig zijn. Dat is precies wat Gideon van Meijer ook zegt. Weet je wel? We zijn hier allemaal niet van suiker. Dus we moeten niet gewoon gaan lopen janken als er dan een tegenreactie komt van mensen.
Ik liet net honderden rechtelijke uitspraken zien waar de overheid veroordeeld is tot het betalen van dwangsommen van het achterhouden van WOB-documenten. Soms jaren. Hier staat de lijst, na lang navragen, openbaar mijn nood. Soms heeft Pieter goede dingen zoals die meestal niet. Als hij meestemt met het huidige kartel. Pieter Omtzigt, die had dat geschreven.
Ja, ik dacht dat Pieter was waar je het over had.
Ja.
Ja, ik weet niet wat ik van die Pieter moet denken.
Nee.
Ik krijg daar ook heel vaak vragen over van deze en gene. Van, hoe moeten we Pieter Omtzigt nou inschatten? Ik heb hier wel eens een theorie over gelanceerd. Ik weet niet of ik dat bij jou een uitzending heb gedaan. En anders bij deze. Het kan zijn dat Pieter een sleeper is, zoals wij dat noemen. Dat betekent dus dat hij een rol speelt. Die rol is belangrijk, want hij heeft een tijdje thuis gezeten. Wat is daar precies gebeurd? Is hij bedreigd? Als dat zo is, dan moet hij op zijn tellen passen. En dan kan hij dus niet altijd datgene zeggen wat hij denkt. Of stemmen naar zijn geweten. Dus het kan zijn dat dit bedoeld is om de tegenstander te laten zien dat hij nog steeds onder hun controle is. En dat hij op het juiste moment, en dat zal dan wel zeer binnenkort denk ik moeten zijn, dan zullen we zien of mijn theorie klopt, dat hij dan geactiveerd wordt en toch volledig naar zijn geweten gaat handelen en stemmen. Het kan ook zijn dat het gewoon een laughback is.
Ja.
En dat ik volkomen ongelijk heb. En dat hij op het juiste moment inbindt. En dan heeft de deep state hem inderdaad onder controle.
Ja.
We zullen zien.
Een opmerking van jou. Prijsplafond energie.
Ja, dat prijsplafond, dat is heel belangrijk. Het is goed dat je er even naar vraagt. Wat hier gebeurt is eigenlijk gewoon een verkapt CO2-budget. Datgene wat ze precies wilden. Hè. Dus al die Sustainable Development Goals, die worden er nu een rap tempo doorheen gedrukt, maar soms verhuld. Als de energie voor veel mensen onbetaalbaar dreigt te worden, omdat ze in het variabele tarief terecht zijn gekomen, dan kan de overheid dus op deze manier, zij hebben dit veroorzaakt, hè?
Ja.
Kan dan als de zogenaamde redder inspringen en zeggen van nou ja, wij begrijpen dat dit gewoon onhoudbaar is, dus we geven je in november en december 190 euro als korting op de energierekening. Geldt voor ieder huishouden. Nou, halleluja, wat moeten we daar blij mee zijn. En dan vanaf 1 januari hebben we dat prijsplafond. Maar let goed op, hè. Als je aan de onderkant zit, dus je bent een laag verbruiker, dan is dat heel gunstig. Dus dat houdt de mensen ook een beetje rustig, dat ze niet in opstand komen. En denk je, oh, nou is toch fijn dat die overheid dat voor ons doet. Maar ja, dat betaalt, hè. Dat is belastinggeld. Ze zijn aan het strooien, ze zijn Sinterklaas aan het spelen met ons belastinggeld. Dat is het eerste. Het tweede is, en dat is veel kwalijker, als je buiten je eigen situatie kijkt en je kijkt wie de hoogverbruikers zijn, dan kom je dus bij de middenstand uit en de grotere bedrijven. Nou, die grote bedrijven die kunnen misschien nog wel een tikkie hebben, maar de middenstand die heeft het na 2 jaar lockdowns super zwaar. En dit zou wel eens de genadeslag kunnen zijn voor ze. Dus het idee om de middenstand om zeep te helpen, dat werkt op deze manier. Want kijk, ze zeggen nog net niet, ja, we gaan je om zeep helpen omdat je te veel CO2 verbruikt. En nu gaat het meer om van, ja, je bent een groot verbruiker qua energie. En dus betaal je gewoon de dagprijs. En dat is trouwens ook een beetje een fake verhaal. Want de prijs aan het dalen is. En we moeten het ook nog hebben over die ene Nord Stream pipeline. Die wel degelijk gewoon actief is.
Ja.
Of in ieder geval actief kan worden. Dus de Russen kunnen gewoon weer gas pompen naar Europa. Nou ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar het komt er in ieder geval op neer dat je zit aan de goede kant van de streep, financieel gezien, als je een laag verbruiker bent, en je zit aan de slechte kant van de streep als je groot verbruiker bent. En hiermee kunnen ze dus alsnog het MKB om zeep helpen. En het zou de middenstanders sieren als ze gewoon nu eens echt eens een keertje in opstand zouden komen en zich hier niet bij neerleggen. Want anders, ja, we zien nu het ene na het andere bedrijf over de kop gaan. Ja, dus ga je buigen als een rietje of ga je vechten?
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon van het begin af aan het verhaal geweest.
En we zien massaal rietjes.
Helaas wel.
Ja. De eerste 500 tot 600 boeren worden uitgekocht. Het hele verhaal van Remkes is één grote luchtballon.
Ja, maar ik weet niet of dit plannetje nou gaat slagen, eerlijk gezegd. Want Farmers Defence Force heeft nu klip en klaar gezegd, we worden gewoon belazerd.
Ja.
Maar ja, dat hadden we ze van tevoren kunnen vertellen. Maar het is een beetje een ingewikkeld verhaal, want FTF is namelijk ook in die positie gedwongen. We hebben het al een paar keer eerder over gehad. Zij wilden niet met Remkes aan tafel gaan zitten. Maar omdat de LTO dat wel deed, werden ze voor een onmogelijke situatie geplaatst. Want als ze niet met die snuiter aan tafel gaan zitten, hebben ze ook geen recht van spreken. En dan wordt het een 1-2'tje tussen Remkes en de LTO. Nou, Farmers Defence Force heeft wel geteld 1 keer met ze aan tafel gezeten. Dan komt vervolgens dit rapport. En dat is al gewoon meer van hetzelfde. Het legitimeert gewoon het beleid van Rutte 4. Precies zoals het ook van tevoren was afgesproken. En wat ik heb begrepen van de woorden van Mark, hoe heet hij altijd met de achternaam? Mark den Oever of zo. Hij in ON deed hij dat, in de uitzending van Ongehoord Nederland op tv. Hij zegt, we wachten tot 14 oktober. Dan is de ministerraad, geloof ik, bij elkaar gekomen. En dan zal definitief duidelijk worden wat ze met dit rapport gaan doen. Ik denk dan, Mark, kom op jongen, wacht niet tot 14 oktober. Wat ze hebben gedaan is, kijk eens hoe dat ging, jongen, in de zomer. Dat ging toch fantastisch vanaf 4 juli. Het was gewoon, elke week was het raak met boerenprotesten. En toen in één keer werd het stil. En dat komt door die gesprekken van Remkes. Dus ze hebben eigenlijk een beetje de angel eruit weten te halen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, die angel die kan er zo weer in.
Precies.
Dus, hoppakee. Het is nou zondag. Vanaf morgen aan de slag, jongens. Kom op. Niet wachten.
Precies.
Dit is Dotcom Radio.
Alles wordt 2 keer gecreëerd. Eerst in gedachten, daarna pas in de realiteit.
Genadeloos. Thierry Baudet vloert het kartelpolitieke gebeuren in een debat over Rusland en Europa.
Ja, wat we keer op keer zien als, ik vind het een mooie mix, eerlijk gezegd. Laat ik daarmee beginnen. Ik kreeg namelijk van deze of gene kreeg ik nog de opmerking dat Thierry dat niet zo goed had aangepakt. Ik denk dat je dat anders moet zien. Bij FVD is er voor ieder wat wils. Wil je de bloedhondmentaliteit van Gideon, dan krijg je dat. weder wat meer gedistingueerde geopolitieke uiteenzettingen. Die altijd door de voorzitter Vera Bergkamp worden afgekapt, omdat het veel te uitgebreid is. En, maar Thierry geeft hier wel college en geeft context, geopolitieke context in het verhaal. Vind je dat prettiger? Ook goed. Val je meer voor de stijl van Pepijn van Houwelingen, die een beetje tussen Thierry en Gideon in zit? Nou, prima, dan is dat jouw man. En wellicht wil je een soort Wibren van Haga. Nou, dan kom je bij Ralf Dekkers uit. De meer traditionele politicus. Het maakt niet uit, weet je wel. Bij FVD hebben ze gewoon overal, er is voor ieder wat wils. Dus ik vind dat Thierry het perfect heeft gedaan. Ik vind dat al die mannen het goed doen.
Ja. Klaver en Wil GroenLinks partijprogramma van de website. Voordat iedereen het ziet wat erin staat.
Ja, nou ja, dat is te laat natuurlijk. Hè? Ja. De geest is al uit de fles. Ja. KAVO heeft hier gewoon kleur bekend. Het was voor ons allemaal al heel duidelijk. Maar het is belangrijk dat heel Nederland dit gaat zien. Dit is een moedwillig beleid. Waarbij er misschien wat useful idiots tussen zitten. Die daadwerkelijk denken dat ze goed werk doen. En dus zelf ook bespeeld worden. Maar dit zijn de poppenspelers. En trouwens ook Klaver wordt weer bespeeld van bovenaf, hoor. Dus we kunnen, daar hebben we nou geen tijd voor, maar we kunnen in die totempaal kunnen we kijken in welke positie hij zich dan weer bevindt. Maar het is duidelijk dat Klaver gewoon willens en wetens de boeren om zeep wil helpen. En hij kan zich ook nergens meer achter verschuilen, want dit is echt viraal gegaan op het internet.
Ja. Podcast filmde de demo 28 maart 2021. Er waren hartjes, liedjes, parapluutjes. Er waren geen rellen. En waarom gebruikt de rechter dan dat woord opruien?
Omdat in elk dictatoriaal regime politieke tegenstanders op basis van de aanklacht opruien worden opgesloten. Zo simpel is het.
Ja, ik weet dat.
Als je naar Amerika kijkt, die mensen zitten al een jaar vast.
Ja.
Het zijn gewoon omaatjes en opaatjes geweest die op 6 januari naar Washington toe kwamen om op democratische wijze hun tegenstem te laten horen vanwege de manier waarop het gegaan is met de verkiezingen van 2020 en waarop Biden dan gewonnen zou hebben. En deze mensen die worden beschuldigd van terroristische daden. Het is of terrorisme, het is opruiing. Ik weet niet, het zijn altijd dat soort aanklachten. En dit is hoe een dictatuur werkt.
Ja, parallelle samenleving, ik stem tegen. Parallel is evenwaardig laten lopen, maar ook je kan niet meer met ons meedoen omdat jij het anders doet dan wij. Je mag pas weer meedoen als jij hetzelfde doet. Zelf ben ik 10 jaar lid geweest van een letskring. Daar is ook een parallel samenleving gegeven, een ruilkring. En ik vergeet nooit meer, ik kwam een dame tegen uit Argentinië die vertelde, onze letskring toen met die oorlog, die groeide van enkele tientallen leden naar boven de 3000. Maar die zakte na een half jaar met dezelfde plumpunningsnelheid weer in elkaar toen de economie weer opgestart werd.
Oh, dat doet een beetje denken aan de COVID-tijd. Ik ga een lezingen geven vanaf juli 2021.
Ja.
Een jaar lang moest je de mensen tot op het dak opstapelen. Zo populair waren die lezingen. De maatregelen worden ingetrokken. Hoppakee. Standaard de helft minder.
Ja, zo werkt het.
Dus hoe eensgezind zijn die mensen dan?
Ja.
Ja, en het gaat ook aan ego-strijd ten onder. We zijn spiritueel gewoon te onvolwassen om daadwerkelijk die initiatieven te kunnen ontplooien. Het is niet dat het niet zou kunnen werken. Het is dat wij eerst moeten veranderen en uit dat ik moeten gaan en naar een wij-gevoel moeten gaan. Dat we samen ergens voor staan. Want anders komen we nergens en wint de andere kant altijd.
Ja, dus en daar zijn ze experts in verdeeldheid creëren.
Nou, daar zijn ze zeer succesvol in. Ja. En in de alternatieve kringen zien we dat dus ook. De een weet het nog beter dan de ander. De een, het gaat allemaal om ego's. En niemand snapt, of lijkt te snappen in ieder geval, dat we samen strijden voor een groter doel. Iets wat veel groter is dan onszelf.
Ja, Lies en Arie, afgelopen zondag, nu we 3 weken verder zijn, bereiken we een alom gevierd en massaal gepropageerd tegenoffensief van 2022 in Charkov. Worden de gebeurtenissen die aanvankelijk door de oorlogsmist werden overschaduwd duidelijk zichtbaar, schrijft Willem Schrijver.
Oké, nou, ik heb dat bericht niet even goed voor ogen, maar ik begrijp dus dat het gaat om Charkov en over dat tegenoffensief van de Oekraïners. Nou, daar is heel veel over te zeggen. Ik ga dat proberen zo kort mogelijk te houden, want het is belangrijk om hier toch wel duiding aan te geven. Als we de mainstream media mogen geloven, dat is nu al wekenlang aan de gang. Ja, dan is de opmars van het... we begrijpen nu ook al uit de mainstream media dat Poetin het dun door de broek loopt. Hij sluit zich op in het Kremlin. Ja. Al dat soort verhalen. Het is allemaal sprookjes. In werkelijkheid, wat hier gebeurt, is gewoon schaken op het allerhoogste niveau. Dit is exact dezelfde strategie als destijds de Sovjets deden, toen het Sovjetleger nog bestond, met de nazi's. Men geeft de andere kant het idee dat ze winnen, waardoor ze allemaal op één plek zitten. En wanneer het moment daar is, dan maai je er gewoon genadeloos overheen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de jubelstemming zal zijn als straks die oorlogsverklaring gaat komen vanuit het parlement. Ik dacht eerlijk gezegd dat die deze week al zou komen. Is niet gebeurd. Nou, dan wellicht volgende week of de week daarna. Maar mijn verwachting is in ieder geval dat deze maand nog Oekraïne de oorlog verklaard zal worden. En dan zal de Russen niks meer in de weg staan om dit offensief voor eens en voor altijd te doen standhouden. De hoofdprijs, het gaat nu om Gerson. Want dat verhaal van Charkov, dat geloven we nou wel. Het gaat nu om Gerson. Dat is zowel een regio als ook een stad. En dat Oekraïense leger is bezig met een opmars naar die stad. En dit is precies hetzelfde als Stalingrad destijds. Ze laten de tegenstander denken dat ze die stad ook in kunnen nemen. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat gaat hem echt niet worden. En dat gaat één grote slof worden. Maar zo zien we dat iedere keer. Ze blazen de Nord Stream pijplijn op. Blijkt er gewoon één pijplijn nog operationeel te zijn. En die andere die is alweer gerepareerd. Of in ieder geval zo goed als gerepareerd.
Ja.
Ze proberen die landbrug naar de Krim op te blazen. Het verkeer rijdt daar alweer. Dus maar het wordt als een keerpunt in de oorlog de hele tijd. Wordt het in de media geschetst. Ja, het gaat helemaal nergens over, jongens. Dit is zo duidelijk een propagandaoorlog. Maar ze verliezen op alle fronten. Dus laten ze nu nog even jubelen. Ik ben heel benieuwd wat voor berichtgeving gaat komen als straks gewoon er een massaslachting gaat plaatsvinden onder dat Oekraïense leger, dat ze echt letterlijk niemand meer over hebben.
En over die pipeline, a shocking moment of truth on Bloomberg, when professor Jeffrey Sachs says he believes the US was behind the Nord Stream pipeline destruction.
Dit is Dotcom Radio.
Bij wie staat jouw informatiebron op de loonlijst?
Ja, dat is mooi, hè, dat iemand dat gewoon op tv zegt. En kijk naar de paniek op dat moment bij de presentators. Ja, die weten gewoon niet hoe snel ze hem moeten afkappen of tegenspreken. Maar goed, het is al gezegd.
Ja. Brazilian elections start to look like the 2020 elections.
Ja, op 30 oktober komt de tweede ronde. Trump doet iets bijzonders. Trump zegt, gefeliciteerd Bolsonaro, dat jij het door de eerste ronde hebt gered. En ik ben ervan overtuigd dat jij in de tweede ronde gaat winnen. Want wat er namelijk nu gebeurd is, dus ik bekijk het eigenlijk heel positief.
Ja, ik heb het ook gezien. Massaal opkomst.
Ja, wat er namelijk gebeurd is, is Lulu, het is nu tussen Lulu en Bolsonaro. En de huidige, hoe zeg je dat, de incumbent heet dat in het Engels. Dus zeg maar de huidige inzittende, de leider, die is dus eigenlijk uitgeschakeld. Dus het is nu gewoon tussen twee personen. En dan inderdaad, als we dan gaan kijken naar de opkomst. Ja, dat doet inderdaad heel erg denken aan Trump versus Clinton of Trump versus Biden. Dat is... De massa's die Bolsonaro op de been weet te krijgen, dat is natuurlijk niet te vergelijken met zijn politieke tegenstander. En gezien het feit dat Trump nu dus ook gewoon endorsements internationaal doet, dus dat hij zegt van nou, je moet op die kandidaat stemmen. Maar dan in een ander land. Dat zegt mij dat de Patriots daar heel veel belang bij hebben dat Bolsonaro gaat winnen. En dat daar wel eens eenzelfde truc straks op 30 oktober kan worden uitgehaald. Als in 2016 ook is gebeurd. Dat ze ervoor gaan zorgen dat de fraude dus niet zo effectief is of zo minimaal mogelijk is. En Bolsonaro daadwerkelijk gaat winnen.
Ja, het is hoopvol, ja.
Ik vind het heel hoopvol. Het lijkt erop, de doemdenkers die zullen meteen zeggen, oh kijk, ja, dat doen ze het weer. Ze zijn weer aan het steggelen. En daar komen ze natuurlijk mee weg ook. Nou, dat is nog maar de vraag.
Ja, want in 2016 is het ook niet gelukt.
Nee, en in 2020 hebben ze het gewoon door laten gaan. Vergeet dat niet, hè?
Ja.
Dus het is een bewuste strategie geweest.
Ja, X22-report van de week op 3 oktober. Trump dacht CNN voor het gerecht voor het valse spreiden van informatie en eist $475 miljoen.
Ja, heel bijzonder dat Trump nu ervoor kiest om CNN voor het gerecht te dagen. En waarom niet de andere nieuwszenders ook? Het is Trump er kennelijk om te doen om CNN definitief de nek om te draaien. En ik denk dat het hem gaat lukken ook.
Ja. De Time UK Rusland nucleair onderzeeër is naar verluid verdwenen. En nu rijden er nucleaire treinen richting de Oekraïense frontlines.
Ja, ik weet eerlijk gezegd niet of dat allemaal waar is.
Ik ook niet.
Ik weet niet in hoeverre er überhaupt sprake is van een Russische onderzeeër die is verdwenen. En of de nucleaire treinen rijden. Maar het kan. Het kan. Dus weet je, ik vertrouw gewoon volledig op de strategie van de Russen. Dus wat er ook maar nodig is om die oorlog te winnen. En dat is vooral een oorlog tegen het Westen. Want het heeft natuurlijk helemaal niks te maken met Oekraïne op zich.
Nee.
Met gewoon, Oekraïne is een proxy die door het Westen wordt gebruikt. Dus het is eigenlijk een oorlog tegen de NAVO. Ja, ik vertrouw erop dat de Russen exact weten wat ze doen. Het zijn grootmeesters in schaken. Wat ik wel interessant vind, en volgens mij zei ik dat er vorige week ook al. Als er dus, ja, of het nou al of niet waar is dat er een nucleaire onderzeeër verdwenen is. Het doet heel erg denken aan de film Hunt for Red October. En waar zitten we nu in? Red October.
Ja.
Want in Hunt for Red October was de zoektocht naar een onderzeeër. Een duikboot.
Ja. Brian Gates, het bestuur van Twitter kan het platform niet verkopen. Ze kunnen er geen controle over geven aan een buitenstaander. En zeker niet aan Elon Musk. De gok om tijd te winnen door een rechtszaak aan te spannen. Om Elon de aankoop te laten afronden. Was een schijnvertoning.
Heel bijzonder wat daar aan de hand is. Ook dit is een bijzonder schaakspel. Ook van de kant van Elon Musk. Dus even terughalen. In april besluit hij om dat bot te doen. Het bot wordt categorisch afgewezen door het Twitterbestuur, maar niet door de aandeelhouders. De aandeelhouders denken, we kunnen hier vet cashen. Dat is bijzonder, want het Twitterbestuur hoort namelijk het belang van de aandeelhouders te vertegenwoordigen. Dus daar was intern heel veel discussie over. En de aandeelhouders dreigden zelfs het Twitterbestuur voor de rechter te slepen. Vervolgens, met wat vijven en zessen, ik probeer het kort te houden, besluit men toch akkoord te gaan met de overname door Elon Musk. En daarna trekt Elon Musk zelf de deal in. Het begint met dat hij wilde weten hoeveel fake accounts en bots actief zijn op dat platform. Waarbij ze zelf officieel hebben opgegeven bij de SEC, dat is de controlerende instantie, dat het een percentage 5% bedraagt. Nou, we hebben het er al eens een keer over gehad. Het zou wel eens 80% kunnen zijn. Twitter wil niet over de brug komen met dat percentage. Dus zegt op een gegeven moment, of niet met die informatie. Dus zegt Elon, nou, dan gaat de deal niet door. Vervolgens draait het dan uit op een rechtszaak. Die zou 17 oktober, interessant getal trouwens, zou die dienen. En nu in één keer blijkt Elon dus toch weer bereid te zijn, terwijl de koers aan het dalen is, let op. Dus hij zou, als hij Twitter zou willen kopen, zou hij het voor veel goedkoper kunnen kopen dan zijn oorspronkelijke bod.
Ja.
Maar hij zegt, nee, ik hou me aan mijn oorspronkelijke bod en ik wil Twitter kopen voor dat geld. Die 44 miljard geloof ik dat het was. Heel vreemd verhaal, maar heel bijzonder, want what makes a good movie? Plot twists.
Ja.
Wat ik hier vooral uithaal is, wat Elon aan het doen is met een beetje dat kat-en-muisspel, is hij geeft ze geen andere keuze meer. Ze zullen moeten verkopen om nog een rechtszaak te kunnen voorkomen. Want ik denk dus dat die rechtszaak niet doorgaat, dat de koop dus nu wel definitief doorgaat. En dat betekent dus dat het allerbelangrijkste social media platform van de Deep State nu onderdeel is van de White Hats. En dat ze dat dus niet meer kunnen gebruiken voor desinformatie over de kandidaten van de midterms. Zodat de Amerikanen dus niet op het verkeerde been gebracht kunnen worden met verkiezingen van 8 november in het vooruitzicht.
Ja, oh, dan ga ik veel vriendjes verliezen.
Nou ja, ik weet niet hoeveel vriendjes je hebt. Ik denk dat je er heel veel bij krijgt, eerlijk gezegd. Want,
die trollen bedoel ik.
Ja. Want ik denk dat Elon Musk namelijk al die accounts... maar natuurlijk ook Donald Trump, weer open gaat gooien.
Ja.
En dat we dus die koppeling, waar we het maanden geleden al over hadden, die koppeling door het delen van dezelfde open source code, die koppeling tussen Truth Social en Twitter, die zou wel eens op hele korte termijn een feit kunnen zijn. Want we zitten natuurlijk de hele tijd te wachten op die My fellow Americans, the storm is upon us tweet van Trump. En Trump hoeft dus helemaal niet op Twitter actief te zijn. Als zijn account weer opengegooid wordt, kan hij dat plaatsen op Truth Social. En vervolgens komt het ook op Twitter, omdat ze dezelfde programmeertaal delen straks. Ja. Dus dat hele scenario komt gewoon weer terug in beeld. Heel interessant. Ik denk ook dat veel Anons die nu op Telegram zitten en wel actief zijn op Truth Social, ook weer actief gaan worden op Twitter. En dat wij gewoon dat hele platform gaan overnemen. Zoals dat jaar geleden trouwens ook al het geval was.
Ja. I love it when a plan comes together. Je weet nog dat een paar maanden geleden die weer verslag van. Dat 2000 Mules, dat het team daarvan, van True the Vote, dat die nog met een grotere zaak bezig waren. En van de week kwam naar buiten dat de COO of Conneg has been arrested.
Ja, wat hier dus gebeurt is heel bijzonder. Dat bedrijf Connick, dat is door Greg Phillips en Catherine Engelbrecht van True the Vote, is dat al naar buiten gebracht in die bijeenkomst die ze hadden, The Pit, dat nog niet zo heel lang geleden. Daarin kondigden ze dus aan dat er dus een Amerikaans bedrijf is, we weten nu dus dat Connick is, een database van, ik dacht, 1,8 miljoen Amerikaanse kiezers verkocht had aan China. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè?
Ja.
We hebben het hier vaker over gehad, die 2000 Mules, dat was om zichtbaar te maken, letterlijk zichtbaar te maken, dat er stemfraude was geweest, doordat er dus valse stembiljetten in tassen werden geladen en gewoon in die dropboxes werden gedouwd. Dit snapt iedereen. Wat moeilijker te snappen is, is dat er ook op afstand dus gemanipuleerd is op basis van ICT-technologie. Dat is niet zo heel erg handig in een documentaire te stoppen. Maar wat ze hier nu doen, is door het officieel tot een arrestatie te maken, wordt dus duidelijk dat dat wel degelijk dus het geval is geweest. Dus er zijn veel meer vormen van verkiezingsfraude geweest dan alleen maar iemand die op een scootertje stapt en als een soort koerier voor valse stembiljetten fungeert. En dat is wat we hier nu zien.
Biden die schijnt Saudi-Arabië gesmeekt te hebben om de olieproductie op te voeren en Rusland te isoleren.
Maar gaat dus niet gebeuren, hè?
Nee.
En OPEC zegt van, nou jongens, zak er maar lekker in. Dat gaan we dus gewoon niet doen.
Ja.
En dat komt omdat als je kijkt naar de landen die Rusland steunen, dat is gewoon 2/3 van de wereld. Dus het is eigenlijk alleen maar de NAVO-landen. Het Westen, en hier en daar bijvoorbeeld Australië, hier en daar wat Westers gezinde landen, vaak oude koloniën van Engeland,
ja.
die nog in dit anti-Rusland narratief zitten. Rusland heeft gewoon 2/3 van de wereld gewoon op zijn hand. Dus, en het geldt zeker voor de Arabische wereld, kan ik je vertellen.
Ja, het schijnt ook dat Amerika een heel groot gedeelte van de opgebouwde oliereserve wel uitgeput heeft.
Dat zou me totaal niet verbazen. Of ze houden het juist in de grond. Zoals wij hier in Groningen ook doen. Dus gewoon kunstmatig schaars te creëren. Het is of het een of het ander.
Ja. Echt, die kom, dat kunnen we nooit verifiëren ook, want de meeste mensen kunnen er niet op. Het wordt al meer dan een half jaar geboycott. Kremlin accused Zelensky of trying to start a world war.
Nou, dat lijkt me bijna een inkoppertje. Ja. Hij heeft 1 of 2 dagen geleden heeft hij nog opgeroepen, let op, dat er preventief door de NAVO maar atoombommen op Rusland gegooid moeten worden, zodat ze dan zelf kunnen ervaren wat het is als zij atoomwapens zouden inzetten. Ja, hoe gestoord kan je zijn?
Ja.
Deze man, voor mij is nu wel duidelijk, er moet gewoon regimeverandering in Kiev plaatsvinden. Ik denk niet dat de Russen überhaupt nog aan de onderhandelingstafel met deze man gaan zitten. Ze gaan hem gewoon daar verwijderen. Daar moet gewoon iemand met psychologische stabiliteit en gezond verstand, die moet daar gaan zitten. Deze man moet weg.
Ja, als je nou iemand tegenkomt op Twitter nog met zo'n blauw-geel vlagje, dan kan je gerust de vraag stellen, ben jij een internettrol?
Ja, nou, we zien gelukkig het aantal blauw-gele vlagjes flink afnemen. Want het is niet meer hip, het is niet meer sexy.
Nee.
Lekker deugen, hè? Lekker deugen eind februari en in maart. Och, jongens, wat deugden we toch met z'n allen. Maar we zagen het al kenteren. Ook die mensen die dan Oekraïense vluchtelingen in huis nemen. Maar ja, in de zomermaanden, de Nederlander moet wel op vakantie, hè. Ja, dan moet je toch echt weg, want we gaan op vakantie. Die vakantie gaat hoe dan ook door, want die is heilig voor die Nederlander.
Ja.
Het is zo hypocriet allemaal.
Ik heb van de week nog het verhaal vertaald van Poetin. Rusland is niet alleen anti-globalistische bevrijdingsbewegingen krijgen vorm in landen over de hele wereld.
Ja, dit is dus wat we zien. En het is ook daarom ook dat dat Trump zich inmiddels begint uit te spreken voor kandidaten. Het is heel bijzonder waarom hij dat niet voor Meloni heeft gedaan in Italië. Dus dan, dat roept dan weer de vraag op aan welke kant van de streep staat Meloni eigenlijk. Dat zal blijken. Ik laat het op dit moment nog in het midden. Maar hij heeft zich zeker uitgesproken voor Bolsonaro. En dat komt inderdaad. Trump heeft gewoon echt letterlijk een wereldwijde beweging veroorzaakt. Dus als mensen, die kritiek die krijg ik nog wel eens. Hè? Je hebt het altijd over Amerika, maar ik woon hier in Nederland, dus wat heb ik daarmee te maken? Ja, als je zo denkt, hè, dan snap je er echt helemaal niks van. Dat is een beetje dat parallele samenlevingsdenken. Wat heb ik met de rest van de samenleving te maken? Ik ga gewoon lekker in mijn eigen bubbel zitten.
Ja,
als je niet snapt dat het allemaal, dat alles met alles verbonden is, ja, sorry, dat kan ik weinig voor je doen.
Nee. Even een recap. Wat is er nu in Rusland allemaal gaande? En ik denk dat de VS inmiddels al heel lang de hand overspeeld heeft. De biowapens aan de Russische grens. Hulp aan de oorlogsprovincies sinds 2014. Oprukken van de NAVO-EU richting Rusland. Recent openlijke geweldpleging met opblazen van olieleidingen. Buitenlandse inmenging met wapenleveranties militairen aan de Oekraïne. Doorn in het oog is natuurlijk ook de goudgedekte roebel, die nu al het dubbele waard schijnt te zijn van de euro. En dat is in een goed half jaar tijd. En de huidige situatie lijkt onoplosbaar. Rusland voelt zich bedreigd op vele fronten. En de VSU, NAVO, WEF en al die andere clubjes, leest de Deep State, zitten gevangen in een overlevingsscenario. Ik zie maar een enkele persoon die dit kan gaan oplossen zonder gezichtsverlies voor Poetin. En die naam is
Donald Trump.
Precies.
Er zal een groot staatsman moeten gaan optreden, want het zal pijnlijk duidelijk worden voor de normie. Die hebben het vaker al gezegd. We zijn de fase ingegaan waarin wij de normie gaan zien wakker worden. Dat is wat er nu gaande is. En die gaat zien dat we te maken hebben met oorlogshitsers. Volkomen gestoorde psychopaten en maniakken die bereid zijn om de hele wereld en de mensheid in dood en verderf te storten, wat nooit meer goed gaat komen als het gaat om thermonucleaire oorlog. Omdat hun geheimen niet uit mogen komen. Omdat het zenuwcentrum van al hun operaties Oekraïne is. En deze mensen die gaan ons dus gewoon in het ongeluk storten. Behalve als er op het laatste moment een groot staatsman, iemand die het in zich heeft om strijdende partijen met extreme ideologieën toch aan de onderhandelingstafel te krijgen. Iemand die bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Korea weer samen heeft weten te brengen. Iemand die een akkoord voor elkaar heeft gekregen tussen Israël en de Palestijnen, de Abraham-akkoord. Iemand die dus gewoon de Nobelprijs van de Vrede al heel lang had moeten krijgen voor alles wat hij heeft gedaan. Denk ook de deal die hij met de Taliban voor elkaar heeft weten te krijgen. Het maakt niet uit met welke schurken deze man aan tafel zit. Hij weet altijd op diplomatieke wijze die mensen bij elkaar te brengen, omdat hij simpelweg het in zich heeft om naar iedereen te luisteren. Ik denk dat al die oorlogen door de eeuwen heen altijd te maken hebben met niet gezien, niet gehoord en niet begrepen worden. Dus je gaat aan die tafel zitten en je zegt, nou, zeg maar wat je wil. En voor het eerst wordt er dan naar iemand geluisterd. Dan valt er, en dat is zo ontwapend, dan valt al die agressie weg. Ik denk dat dat de tactiek is die Trump heeft geleerd in het zakenleven en die in de politiek ook uitstekend van pas komt.
Hij heeft het bewezen.
Ja.
Dit is .com Radio. Connecting the dots. .com Radio.
Indonesië wil zich aansluiten bij de BRICS-landen.
Ja, ik zei al, het wordt steeds lastiger uit te spreken. Afkort.
Ja.
Maar kijk hoe dat gaat worden. Maar Turkije die er dus mogelijk bij gaat. Indonesië, vele landen hoor. En dit zegt dus iets. Ik zei toch net iets over die 2/3 van de wereld. Die dus op handen is van Rusland. Je zou ook kunnen zeggen, 2/3 van de wereld wil in ieder geval niet meer door met Amerika. En dat betekent dus dat dat SWIFT-systeem, dat bankaire systeem en sowieso alles wat die centrale banken hebben opgezet, daar is een steeds groter groeiend alternatief voor. Wat nu nog BRICS heet, straks moeten we even kijken hoe we dat gaan uitspreken. Maar steeds meer landen gaan zich daarbij aansluiten. Dus ze hebben het nakijken. En dat betekent dus dat de petrodollar uiteindelijk gaat instorten. En dat zou nog wel eens dit jaar kunnen zijn.
Ja.
En dan hebben we dus een wereldwijde economische collapse.
Hij zit al sinds februari in de vrije val.
Dat klopt. En wat je net ook zei, je hebt er zelf ook al het een en ander over gezegd, de koppeling van de roebel aan de goud, waardoor die roebel dus nu dus 2 keer zoveel waard is als de euro. Dus de euro, daar gaat het ook niet goed mee. Al die munten die dreigen nou in vrije val te gaan. En de vraag is hoe lang dit nog goed gaat. Ik denk niet heel erg lang.
Nee. Voor de nieuwelingen, 2 jaar geleden, net voor de 2020-verkiezingen in Amerika, hadden we het allemaal over Hunter Biden. En wat schetst onze verbazing? Telegraaf maalt er melding van nu, 2 jaar later.
Ja, en niet alleen de Telegraaf, alle mainstream media wereldwijd. Er is voldoende grond nou om Hunter Biden aan te klagen voor belastingontduiking. Dus het gaat nu nog om belastingontduiking. Het gaat nog niet om pedofilie en landverraad. Dat komt nog. Maar het feit dat dit nu openlijk in de mainstream media naar buiten wordt gebracht, zegt mij in ieder geval patriots in control. Dus dit is het begin van vele aanklachten en vervolgingen. En aankomende dinsdag moet het proces beginnen tegen Igor Danchenko, wat Durham heeft aangespannen. Het wordt een hele interessante maand oktober, kan ik je vertellen.
Ja. Hugo die stuurde mij een berichtje van 9 for News. Niet die Hugo. Die hebt ook hele goede Hugo's. Groep politieagenten en ex-soldaten sluit een vaccinatiecentrum en roept op iedereen om hetzelfde te doen. En dat was in Engeland.
Ja, heel erg goed. Heel erg goed. Dat zijn veteranen. Dus waar veteranen hier in Nederland de demonstraties beschermen en overigens ook goed werk doen, daar wil ik helemaal niks van gezegd hebben, want daar heb ik ontzettend veel waardering voor. Zijn er daar dus veteranen, die gaan dus een stapje verder en die sluiten gewoon een vaccinatiecentrum en zeggen van ja jongens, dit is allemaal één grote fraude. En we willen de aandacht vestigen op het feit dat dit gebeurt. Hier in Nederland rijden de prikbussen alweer overal rond. Maar ik vraag me af hoeveel mensen daadwerkelijk komen opdagen deze keer.
Ja.
Ik denk dat als je nu arts bent en je wil snel geld verdienen, dan kan je volgens mij het beste daar gewoon opgeven. Want er komt toch niemand opdagen. Dus je hebt de hele dag niks te doen en je vangt toch je geld.
Ja. Maar ja, goed, de misdaad blijft net zo groot. Als je daar zit.
Absoluut, ja, absoluut. Kijk, dit is. Alleen een vriendin van mij, die ook wekelijks luistert, die noemt het Corona the Musical. Ja, die wordt dus nu door wegens gebrek aan belangstelling niet geprolongeerd. Dus het gaat hem niet worden.
Nee, nee. Angel Face, verpleegkundige, vertelt onlangs, werd ik zelf opgenomen met spoed in het ziekenhuis, het UMC in Utrecht. Ik ben verpleegkundige en had een gesprek met de anesthesistische medewerking ter voorbereiding op de operatie. Er werd mij gevraagd of ik bloed of bloedproducten wilde ontvangen indien nodig. Ik zei alleen bloed van ongevaccineerde mensen wil ik ontvangen. Dat konden ze niet garanderen, want daarop werd geen onderscheid gemaakt. De bloedbank Sanquin doet dat niet.
Nee, datzelfde zien we ook terug in Amerika. Daar ligt het Rode Kruis onder vuur. Precies hetzelfde verhaal. Ja. Ze maken geen onderscheid tussen bloed van gevaccineerden en ongevaccineerden. Ja, ik zal je vertellen hoe ik daarin sta. Ik heb wel eens in het verleden gezegd van als antibiotica mijn leven kunnen redden, pomp het er maar in. Dan ga ik na de hand wel eventjes aan damage control doen. Met diverse probiotica-kuren. En dan herstel ik die darmflora wel weer.
Ja.
Idem dito met bloed van Sanquin, omdat er gewoon geen ander bloed voorhanden is. Als ik daardoor dat spike-eiwit in mijn lichaam moet krijgen, maar het redt wel mijn leven, ga ik daarna wel ivermectine, zink, NAC, vitamine C, vitamine D, EG, CG, dat groene thee-extract. Ga ik dat wel doen. En dan werk ik dat spike-eiwit wel weer weg. Dus, en volgens mij is dat ook wat die vrouw zegt. Van, nou, ze heeft uiteindelijk dan toegestemd, omdat mocht dat nodig zijn, dan kan het in ieder geval haar leven redden. Het bleek niet nodig te zijn. Nou, hartstikke goed voor haar. Maar zo sta ik er ook in. Dus als het levensreddend is, wat mij betreft, gewoon doen. Maar het is natuurlijk schandalig. En dit doet denken aan het AIDS-schandaal. Uit de jaren 80. Volgens mij was dat in Frankrijk. Daar maakten ze dus ook geen onderscheid tussen bloed van AIDS-patiënten en geen AIDS-patiënten. Waardoor sommige mensen dus door bloedtransfusies AIDS kregen.
Ja. Breaking. Canada will require our kids to get the COVID-19 vaccine to come to school. Forced vaccination, that is. This will go into effect following the full FDA approval.
Ja, wat ze proberen in Californië is dus vaccins voor kinderen verplicht te stellen. Nou, dit is natuurlijk altijd de agenda geweest. Alleen ze zitten nu in overdrive omdat ze nog maar weinig tijd hebben, want steeds meer mensen worden wakker. En de weerstand tegen dat prikken is zo groot geworden wereldwijd, maar zeker in Amerika, waar men zich steeds meer schijnt te beseffen dat ze de meest fantastische grondwet van de hele wereld hebben. Dit is volkomen ongrondwettelijk. Ze proberen het gewoon en ze kijken hoeveel mensen nog gaan buigen als een rietje. En ik denk dat dat dus heel weinig mensen zullen zijn. Maar er zullen altijd een paar idioten zijn die daar toch weer voor gaan en hun kinderen dus gewoon vrijwillig overleveren aan dit medische experiment. En het is diep en diep triest. Maar ik denk wel dat het gedoemd is om te mislukken. En dat hiermee de weerstand alleen maar groter gaat worden.
Er is al een hele grote leegloop van mensen uit Canada die naar een andere staat trekken.
Ja, precies. Dus we zien het overal. Je ziet ook de terugtrekkende beweging. In Trudeau is die vaccinatieplicht er niet meer voor het reizen. Want je kon zelfs in het land, dus met busreizen en dergelijke, treinreizen, kon je niet van de ene naar de andere plek bewegen zonder vaccinatiebewijs. Het wordt allemaal teruggetrokken. Het is over. Ik zei al, Corona the Musical wordt niet geprolongeerd.
Ja. Actie Telegraaf Verkeer. Verontrustende stijging van ongevallencijfers, toename tot 25%.
Dat zijn die eenzijdige ongevallen en het is allemaal heel onverklaarbaar. Net zo goed is dat we heel veel oversterfte hebben die onverklaarbaar is. Dat heel veel babysterfte hebben die onverklaarbaar is. En mensen plotseling en onverwacht komen te overlijden. En zo komt er dus ook plotseling en onverwacht worden ze onwel achter het stuur en veroorzaken ze ongelukken. Het is heel onverklaarbaar allemaal, Henk. Dus ik weet het ook allemaal niet.
Ja, ik zie hier ook nog het bericht dat Australië ook tot forced vaccination wil overgaan. Maar goed, dat hebben we net al behandeld. World Unity, RT wendt rechtszaak met Google. Moet YouTube-kanalen herstellen die in Rusland zijn geblokkeerd. En kanalen zijn weer zichtbaar. En RT is eveneens zeer actief, ook op Rumble. Dus onafhankelijk van censuur.
Ja, RT en Sputnik, dat zijn de twee grotere internationale kanalen van Rusland. Ik heb die altijd met veel plezier gevolgd. Jij hebt ook een manier om die blokkade te omzeilen. Ik maak er overigens geen gebruik van, maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik gewoon een keuze moet maken met hoeveel informatie ik tot mijn dag, op een dag tot me kan nemen.
Ja.
En vanuit welke bronnen. Maar de reden waarom wij RT en Sputnik natuurlijk niet mogen zien, is omdat er hele goede berichtgeving plaatsvindt. Echte journalistiek. En het laat een heel ander beeld van Rusland zien en de Russische tactieken. Ik moet zeggen, ik heb wel eens afgegeven in de uitzendingen op Frontnieuws. Maar de door Frontnieuws vertaalde artikelen over Rusland zijn uitstekend. Dat zijn vaak Engelstalige artikelen. Soms ook van RT trouwens. En die laten precies zien wat de tactiek is van de Russen en met wat voor schaakspel we te maken hebben. Dus in dit geval grote complimenten voor Frontnieuws. Want dan hebben we in het Nederlands gewoon goed leesbare artikelen over hoe die Russen dat nou precies allemaal aan het doen zijn met hun strategieën. Het is echt schaken op hoog niveau.
Ja.
En dank aan Frontnieuws daarvoor.
Dennis, die stuurde mij een video en ik heb daar een kleine samenvatting van gemaakt. Opwarming van de aarde of onbalans van de aarde. Opmerkelijke waarnemen van een weerman, Peter Kruijf, die een uniek onderzoek deed. Hij registreerde 50 jaar lang, twee keer per jaar, de opkomst van de zon. En dat deed je op een vast punt met een gradenboog erbij. En hij registreerde zo de onbalans van de aarde. Je moet het eigenlijk zien met dus, een band die ook in balans gebracht wordt. En dat zelfhelende herstellende vermogen heeft de aarde ook. En wat blijkt nu, hij heeft dat onderzoek heeft hij aangeboden aan de KNMI en de overheid. En dat werd niet ontvankelijk verklaard. En een zekere Donald Trump wel. En die heeft een persoonlijke briefwisseling gehad met de echte wetenschapper. En misschien is dat wel een van de doorslaggevende factoren geweest waardoor Trump het Parijse akkoord uitgegaan is.
Ja, nou, ik denk niet dat Trump dat van dit onderzoek heeft laten afhalen.
Nee, maar het telt mee.
Het is heel interessant, want de flat earthers zitten natuurlijk alweer met de oren gespitst. Van, zie je wel, dit is ook bewijs dat de aarde plat is. Maar het probleem met die hele flat earth theorie is dat, het klopt allemaal voor geen meter. Maar nee, je hebt dan een bepaalde conclusie getrokken. Je gaat vervolgens naar die feiten kijken en die gaan je zo buigen dat ze passen bij jouw theorie. Dan maak je dus aan precies dezelfde denkfout schuldig als mensen die dus bijvoorbeeld met die klimaatonzin iedere keer de feiten aanpassen aan de theorie. Laten we nou eens gewoon open en eerlijk gaan kijken wat hier werkelijk aan de hand is. Ik denk dat het aardoppervlak veel groter is. Het is mogelijk dat de aarde niet 100% rond is, maar een ellips. Maar je hoeft niet per se direct op een eindconclusie uit te komen en vervolgens op zoek te gaan naar feiten die dat ondersteunen. Want dan maak je precies dezelfde denkfout. Dus wat Trump doet is, en dat is dus ook het goede van hem. Dat zie je dus ook wel over mijn voorbeeld straks van hoe die met mensen aan de onderhandelingstafel zit. Hij luistert naar iedereen.
Ja.
En uiteindelijk op basis van een wel geïnformeerde het beoordelingsvermogen, kan hij dan de conclusies trekken die waarschijnlijk een stuk dichter in de buurt van de waarheid zitten. Omdat hij dus daar open, eerlijk en transparant in zit en niet subjectief.
Ja.
Begrijp wat ik bedoel.
Er is een nieuwe species, een transfinancieel.
Ja. Dat is iemand die eigenlijk rijk is, maar in een arm lichaam geboren is. Ja. Dat ben ik ook.
Ja. Maar aan de andere kant, ik voel me bijzonder rijk dat ik de gaven bezit om leugens en complotten te zien in de hele wereld.
Ja. En ik denk dat als je beschikt over spirituele wijsheid en verlichting, dat je sowieso een veel rijker mens bent dan met al dat geld bij elkaar.
Ja. En dan als laatste heb ik nog een keer het artikel dat ik ooit al eens een keer geschreven heb, heel lang geleden, in een nieuw jasje gestoken. Ik ben heel blij dat ik een eigen wijze levenshouding heb.
Heel goed, ja. Heel goed.
Ik heb goed nieuws. We mogen, inclusief de begintune, eindtune, mogen we 59 minuten en 20 seconden duren op onze nieuwe radiozender 882. Dus we gaan er nou mee stoppen, maar we zitten al op de 55 minuten.
Oké, dus we kunnen nog met een slotakkoord komen.
Ja, precies, ja. Ik zou zeggen, maak er een leuke dag van weer.
Ja, heel mooi. Ik ga weer een mooie lezing geven vanmiddag in het land. En ik ga het de komende week daar heel druk mee krijgen, want dan heb ik er nog 4.
Oké.
Dus je ziet, ik heb het druk zat met die dingen. Het is heel belangrijk. Er moet duidelijk gegeven worden aan wat er in oktober allemaal gaande is en nog staat te gebeuren. En ik kijk reikhalzend uit naar het begin van het Danchenko-proces in aankomende dinsdag.
Ja, en hoe komt de toegenomen belangstelling? Door de nucleaire dreiging? Of,
Nou, ja, ik denk het haast wel, ja. Ik denk dat, dat het een beetje aansudderen is geweest tussen februari en nu. Maar nu wordt toch wel duidelijk dat het echt menens is in de wereld. Ja, dat had ik ze van tevoren ook kunnen vertellen. Ja. Maar het was kennelijk te belangrijk om deze zomer op vakantie te gaan en op terrasjes te zitten of op de camping te zijn.
Ja. Nou, ik zou zeggen succes van de week.
Gaat helemaal goed komen.
De mazzel en een prettige dag.
Is goed, hoi.
Hoi.
Leaders leave the stage to end. A long dark age. Move like puppets on a string. And the world is suffering. The world's not what you see. But the truth will set you free. You don't get peace by fighting wars. So let us make a stand and heal the scars. I'm